Max Verstappen wist de eerste dag in Abu Dhabi als snelste man op de baan af te sluiten. Uiteindelijk was hij meer dan 3/10 sneller dan George Russell. En dat terwijl hij zijn stoeltje in vrijtraining 1 nog moest afstaan aan Liam Lawson. Ja, Ronald Verstappen heeft 1 sessie moeten missen, maar uiteindelijk leek dat geen enkel probleem te zijn vandaag.
Nee, absoluut niet. Hij moest natuurlijk die sessie missen vanwege de rookie-regels. Hè? Ieder team moet minimaal 2 vrije trainingen aan een rookie geven. Als je 1 sessie wil missen, is het VT1 hier, omdat die gewoon helemaal niet representatief is. Die is verreden gewoon bij daglicht. En verreden bij immens hoge temperaturen, kan ik ook uit eigen ervaring bevestigen. weet je, en als dan de tweede vrije training aanbreekt, dan is eigenlijk pas echt zoals het in de race ook gaat zijn. Kunstlicht gaat aan, temperatuur gaat naar beneden. Dus hij heeft de meest nietszeggende sessie van het hele jaar, denk ik, gemist. En dat hebben we ook wel kunnen zien toen hij wel instapte. En hebben we ook wel kunnen zien aan de tijdenlijst uiteindelijk.
Ja, in de tweede vrije training mocht hij dan uiteindelijk wel gaan instappen. Daar noteerde hij de snelste tijd van de dag. Hoe blikt hij terug op deze eerste dag in Abu Dhabi?
Ja, behoorlijk tevreden. Hè? Achter de Red Bull garage deed hij het aan kort zijn verhaal. En hij zei van ja, eigenlijk hebben wij weinig tot niks meer te wensen. Om te beginnen heeft Liam Lawson het heel goed gedaan in VT1. En toen ik in de auto stapte voor de tweede training, was de auto meteen in de juiste window. Dus dat zegt ook dat het simulatorwerk heel goed is geweest. Hè? Dat ze meteen met een goede setup zijn begonnen. En het allerbelangrijkste is dat het beeld veel beter is dan in Brazilië. Daar ging hij gisteren ook al een beetje op in. En Brazilië was vooral de bandenslijtage het probleem. En toen zei Max zelf, ja, de verklaring voor Brazilië hebben wij nog niet echt. Hè? Wij hebben nog niet alles onderzocht. Maar voordat we nog weer naar Interlagos toe gaan, hebben we tijd genoeg, hebben een heel jaar. Dus dat is ook, daar is ook geen haast bij. Maar zei Max, op dit circuit is het automatisch veel beter. Omdat het asfalt in São Paulo is heel ruw, heel agressief, zoals ze dat in de Formule 1 noemen. Nou, dat vreet banden op en daardoor heeft Red Bull daar zoveel last van gehad. En hier in Abu Dhabi, op het Yas Marina Circuit, is het asfalt juist heel egaal. Dus daar is bandenslijtage veel minder een factor. En dus staan eigenlijk alle seinen bij Red Bull op groen. En ziet het er veel beter uit dan een week geleden.
Ja, de eerste geluiden zijn in ieder geval positief. Als we dan even de data erbij pakken, waar maakt Verstappen dan het verschil vandaag?
Ja, vaste rubriek. Nee, weet je, als je
precies,
dat
de data.
Pakt, ja, de data, nu wordt het weer leuk. Nee, als je dat erbij pakt, zie je dat hij op die rechte stukken natuurlijk wint. Hè? Dat is een heel bekend verhaal dit hele jaar al. Maar hier valt vooral op het tweede rechte stuk, het tweede lange rechte stuk, het achterste rechte stuk dus. En dat kan ik ook aan de hand van data laten zien. Daar heb ik twee afbeeldingen van. En twee verschillende markers gezet op die afbeelding. Dat is eigenlijk dezelfde afbeelding. Daar zie je de snelste ronde van Verstappen, Russell en Leclerc met elkaar vergeleken. En marker nummer 1 is gezet op het moment dat die drie mannen op het gas gaan voor het tweede rechte stuk. Nou, dan zie je dat de verschillen miniem zijn, zeker met Russell. Marker nummer 2 is gezet aan het eind van dat rechte stuk, wanneer ze gaan aanremmen. En dan zie je dat Max alleen maar in dat rechte stuk, op dat rechte stuk, bijna 2/10 heeft gewonnen ten opzichte van zowel Mercedes als Ferrari. Nou, dat bevestigt wat we al weten, namelijk dat die Red Bull mega efficiënt is. Hè? Heel weinig drag dankzij Adrian Newey. Hele goede motor dankzij Honda. En dus dat ze altijd snel zijn op rechte stukken. En ook nog vrij veel vleugel kunnen zetten. Dus ook in langzame bochten nog goed zijn. Nou, dat is een hele grote luxe. En om jouw vraag helemaal te beantwoorden, factor 2 waar Max dan het verschil maakt, of waar je als coureur het verschil kunt maken, is bandenmanagement in de ronde zelf. Dat is hier in Abu Dhabi interessant. Namelijk, je hebt vooral die banden, die softs, nodig in sector 3. Dat is een sector met langzame bochten, met veel dus uitaccelereren, waar tractie heel belangrijk is. En daar moet jij nog rubber over hebben. Dus als jij in sector 1 in wat snellere bochten te veel van die banden vraagt, raken ze oververhit en kom je in sector 3 in de problemen. Dus dat moet je goed in kunnen delen. En ook in de voorbije jaren hebben we gezien dat Max daar ook wel vrij goed in is. Dus tel die twee dingen bij elkaar op en je hebt het antwoord.
Ja, precies. Een heel goed en duidelijk antwoord, denk ik, op deze manier. Ook qua longrun zag het er bij Red Bull heel erg goed uit. Hoe lijken hun kansen ten opzichte van de concurrentie?
Ja, behoorlijk goed zelfs. Hè. Over 1 ronde is Max bijna ongenaakbaar. Maar de longruns waren ook goed. En als je dan die runs op medium met elkaar vergelijkt, die van Max was ietsje korter. Maar daar staat hij eigenlijk 3/10 gemiddeld genomen voor Mercedes. En ook voor Sergio Perez. Perez zit er dus qua longruns goed bij. Maar Perez heeft, dat zei hij zelf ook hier achter de Red Bull garage, Perez heeft nog een probleem over 1 ronde. Hij zei, ja, daar moet ik echt nog iets gaan vinden voor de kwalificatie ten opzichte van Max. Nou, of dat kan, waag ik te betwijfelen, maar goed. Longruns zijn redelijk goed. Longruns van Ferrari zijn redelijk slecht. Dat past ook perfect bij die bordradio, hè? Charles Leclerc vroeg ook toen ze met longruns bezig waren: waarom ben ik zo langzaam ten opzichte van die anderen? Nou, toen
Nee,
zei
die
de
snapte er
engineer:
niks van.
nee, maar de engineer ook niet, de race engineer. Die zei alleen maar: pace is not great at the moment. Nou, dat was niet het antwoord wat
Ja.
Leclerc wilde horen. Maar dat geeft wel aan dat Ferrari echt huiswerk heeft. En dat Ferrari echt vanavond tot laat in de data gaat zitten kijken. En probeert een compromis te vinden om toch in de long run ook goed te zijn. Want daar komt het natuurlijk op aan, ook voor P2 en het kampioenschap. Dus Red Bull met Max bovenaan, dus topfavoriet. Mercedes de voornaamste uitdager. Ferrari heeft werk aan de winkel, dat is de samenvatting.
Ja, en je zei al, Mercedes de voornaamste uitdager, zoals het nu lijkt. Zij sloten de vrijdag af met Russell op P2 en Hamilton op P4. Nou goed, lijken er weer prima bij te zitten. Ja, wat kunnen we van Mercedes verwachten dit weekend?
Nou ja, vrij veel, hè. In ieder geval dat zijn Red Bull het vuur aan de schenen kunnen leggen. George Russell zei na afloop hier in de paddock van ja, vandaag moeten we eerlijk zijn. Toen Max in die auto stapte, tweede training dus, waren ze wel echt een maatje te groot bij Red Bull. Dus ja, we hebben nog wel een gat om te dichten. Lewis Hamilton was positiever. Lewis zei namelijk van ja, weet je, als je dit hele jaar in ogenschouw neemt, zitten wij er vrij dichtbij. Dus ik ben eigenlijk best wel, ja, best wel positief en ik zie het helemaal niet zo zwart in. Eén ding is daarvoor heel belangrijk, en dat was interessant vandaag: de technical viewing in de pitlane. Nou, voor Abu Dhabi zijn er nagenoeg geen updates. Ferrari en McLaren experimenteren een beetje richting volgend jaar, maar verder eigenlijk geen updates. Maar het gaf mij wel een goede kans om die voorvleugel van Mercedes onder de loep te nemen. He, daar zijn ze in Austin mee gekomen. Toen was er heel veel controverse omdat er van die flaps op de vleugel zaten die een aerodynamische werking hadden. Daarvan zeiden de concurrenten en ook de FIA: mag niet, dus eraf, weg met die flaps. Dat is vanaf Mexico gebeurd. Maar die voorvleugel, ook zonder flaps, is heel belangrijk voor de verbeterde vorm die we nu zien van Mercedes. Hè. Dat was in Mexico al te zien. Dat is in Brazilië helemaal te zien geweest met die 1-2. En wat is dan zo bijzonder aan die voorvleugel? Nou, die foto die ik gemaakt heb, kunnen we hiernaast zetten. En dan zie je dat aan de zijkant van de vleugel, dus onder de wing end plate, voor de kijkers heel makkelijk te herkennen, namelijk onder de INEOS branding. En daarmee ook onder het rode stuk. Daar zie je een hele grote inkeping. Een inkeping die je begin dit jaar nog niet zat bij Mercedes. En die inkeping zorgt ervoor dat de luchtstroom anders naar achteren, dus naar de achterkant van de auto, wordt gedirigeerd. En dat zorgt er ook voor dat de luchtstroom anders naar de vloer, dus naar de Venturi-tunnels, wordt gedirigeerd. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste van de grondeffectauto's. Nou, en dat verklaart meteen waarom Mercedes en met die voorvleugel is gekomen, dat nieuwe design. En met de aangepaste vloer, want dat werkt dus samen met elkaar. En die samenwerking is heel goed, veel beter dan wat ze bijvoorbeeld in Bahrein hadden begin dit jaar. Dus die twee dingen bij elkaar zijn heel belangrijk geweest in de upswing, dus in de verbeterde vorm van het team. Waarbij één vraag blijft: Mercedes gooit alle kaarten op tafel, die nemen alle updates ook echt mee naar het circuit. En de vraag richting volgend jaar, hè, maar daar kunnen we de hele winter nog over praten, is: wat hebben de rode mannen, dus Ferrari, en de blauwe mannen, Red Bull, wat hebben die in de fabriek al achter de hand? Wat hebben die ook al gevonden? Was ze niet meer meenemen, want vooral bij Red Bull is de noodzaak veel minder groot. Dus dat is een hele interessante vraag richting volgend jaar.
Nou, genoeg om over te praten tijdens de winterstop.
Ja,
Dat
sowieso.
is alleen maar mooi meegenomen. Ja, we hadden het aan het begin er al eventjes over. Liam Lawson die mocht dan de eerste vrijtraining voor Red Bull rijden in de auto van Verstappen. Hij eindigde op P5. Hoe reageerde hij na afloop van deze sessie?
Ja, met een hele brede glimlach. Ja, sowieso voor al die gasten, weet je wel, is een Formule 1 test is altijd geweldig. Dat is voor hen een soort shock to the system. Maar hij zei van ja,
Nou,
zeker voor
zeker
mij
in
was.
zo'n topteam natuurlijk.
Nee, precies, wat wilde ik zeggen. Zeker voor hem, weet je
Ja.
wel. Hij is twee keer in die AlphaTauri gestapt. Maar hij zei: als je die auto vergelijkt met hoe goed de Red Bull is, de RB18, dat is een mega verschil. Dus ik was echt onder de indruk van de auto. Maar Red Bull was ook onder de indruk van hem. Want hij zat maar 2/10 achter vaste coureur Sergio Perez. En daarvan zei Helmut Marko: heel knap, want hij reed eigenlijk met hetzelfde gewicht, dus met dezelfde hoeveelheid brandstof aan boord, dan Perez. Dus dat je met eigenlijk hetzelfde materiaal en dezelfde hoeveelheid brandstof, maar 2/10 langzamer bent dan iemand die het hele jaar rijdt. Dat is gewoon buitengewoon knap. En Lawson is ook op een andere manier nog van meerwaarde geweest, omdat hij ook nog wat testwerk heeft kunnen doen. Wilde of mocht hij verder niks over zeggen. Maar hij zinspeelde wel een beetje op dat testwerk was richting 2023. En dat geeft ook wel aan dat Lawson ook intern gewoon heel serieus wordt genomen. Ook zeker door Max, die zei van hij heeft het heel goed gedaan. Hij was kalm en hij was stabiel. En dat zijn precies de twee dingen die wij zoeken. Dus ja, Lawson heeft een goede indruk achtergelaten.
Ja, een talent om in de gaten te houden, denk ik.
Ja.
Ja, en we hebben het dan over Lawson. Dan moeten we het ook hebben over iemand anders, namelijk Daniel Ricciardo. Je had hem gisteren even benoemd in de F1 Update, maar vandaag bevestigde Helmut Marko tegenover Sky Sports Duitsland dat hij volgend jaar aan de slag gaat als derde rijder bij Red Bull. Althans, niet Helmut Marko, maar Daniel Ricciardo. wat is er tot nu toe over bekend?
Nou ja, Marko die heeft de keutel later op de dag weer een beetje ingetrokken. Hij zei van, nee, ja, ik heb dat niet gezegd. Ik zei namelijk, if we sign him, dus als we hem vastleggen. Dat zei hij volgens mij helemaal niet, maar hij is teruggekoten door het PR-team van Red Bull. Want Red Bull zei tegen Marko, ja, jij hebt je mond weer een keer voorbij gepraat. Wij hebben dat persbericht helemaal nog niet klaarstaan, dus wat heb je nu weer geflikt? Nou, zodoende was het paniek. Proberen ze dit als een soort van exit-strategie. Maar het is vrij duidelijk, Ricciardo gaat gewoon die kant op. En dat wordt dan inderdaad als derde coureur. Dat betekent in de praktijk dat hij simulatorwerk gaat doen. Dat hij reservecoureur wordt. Al is dat ietsje minder precair, omdat eigenlijk Lawson de vaste reservecoureur wordt. Maar Lawson, is ook nog niet aangekondigd, maar Lawson gaat volgend jaar Super Formula rijden. Heeft Marko wel hier her en der al laten vallen. En Super Formula is natuurlijk in Japan. Dus dat betekent dat hij aan de andere kant van de wereld zit. Dat hij toch wel veel Formule 1 weekenden moet gaan missen als het gaat clashen. En daardoor wil Red Bull meerdere opties hebben qua reservecoureurs op het circuit. Nou, die meerdere opties zijn Dennis Hauger en Daniel Ricciardo. Dus daardoor is hij ook belangrijk. En het grootste deel van zijn takenpakket wordt namelijk, wat gisteren ook al door mij benoemd is, dat hij Red Bull ambassadeur wordt. Dus al die showruns die Red Bull overal ter wereld afwerkt in oude auto's, die gaat Ricciardo ook volgend jaar grotendeels doen. En daar is hij natuurlijk geknipt voor, hè? Want als je één man eigenlijk als een soort boegbeeld, een uithangbord van je merk wil hebben, dan is het een goedlachse Ricciardo wel. Dus ja, veel beter kan hij, denk ik.
Nee, die wordt weer herenigd met Max Verstappen. Ik kan er nu al niet op wachten. Er wordt ongetwijfeld weer gaat het leuke content opleveren. Laten we daarbij houden. Tot slot, gisteren kregen we de vraag of de FIA misschien nog met een onderzoek komt naar de crash van Perez in Monaco. En vandaag heeft FIA-president Mohamed Ben Sulayem zich daarover uitgelaten. Wat heeft hij precies gezegd?
Ja, Ben Sulayem kijkt deze uitzendingen ook. Dus als mensen in de comments wat laten weten, dan reageer ik niet meteen. Nee, dat is gekheid natuurlijk. Maar in ieder geval, ja, hij ging er inderdaad vandaag op in. En hij zei van, ja, er ligt momenteel geen aanvraag voor een onderzoek. En ook vanuit de FIA zijn wij niet van plan om een onderzoek in te stellen. Maar als er een aanvraag komt, dan kunnen wij dat misschien alsnog doen. Maar die aanvraag die gaat er waarschijnlijk niet komen. Al is het maar omdat dit vooral een interne kwestie bij Red Bull was. Nou, Red Bull gaat natuurlijk nooit een eigen onderzoek aanvragen. Of in ieder geval niet bij de FIA. Dus dat is uit den boze. En voor zo'n onderzoek, ook al komt het er uiteindelijk wel, wat ik dus niet verwacht. Maar dan heeft de FIA ook twee dingen nodig om het echt goed te kunnen onderzoeken. Namelijk één, iemand, de betrokkenen, die openbaar daarover gaan praten. Nou, dat gebeurt niet, want dat is juist de hele mediastrategie, hè, van Red Bull. Daardoor zegt iedereen nu in de paddock van nee hoor, we houden het intern. Dat is puur omdat ze er niet publiekelijk over willen praten. Er is in Baku wel een gesprek geweest, maar dat is geheim, dat is niet openbaar. Dus dat gaat de FIA sowieso niet krijgen. En twee, eerst er moet keihard bewijs zijn. En dat heeft de FIA ook niet. Hè. Er is wel telemetrie, wat ook online wel circuleert. Maar die online telemetrie is natuurlijk geen spijkerhard bewijs waar de FIA iets mee kan. Dus die twee dingen zijn er niet. Dat maakt een onderzoek schier onmogelijk. Een aanvraag ligt er ook niet. Dus met de kennis van nu gaat zo'n onderzoek naar Perez ook absoluut niet komen.
Nee, helemaal duidelijk. Dankjewel Ronald. We gaan zien wie er morgen de laatste pole position van dit seizoen binnensleept. En na afloop van die kwalificatie, dan zijn Niels en Ronald er weer met een nieuwe F1 update. Als je die niet wil missen, vergeet je dan vooral niet te abonneren op ons kanaal. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende.